De aanhouding was bij het World Trade Center door twee landrechercheurs, Brug en de heer Seintje. Het ging goed, alleen de RST die kwam met een truck in het verboden om een beetje sensatie te creëren. En daardoor was er een beetje bij het uittreden van de World Trade Center een beetje lawaai met de truck van de RST die... met een agent die op een gegeven moment uit de truck uitkwam, terwijl eigenlijk, dat hadden we vanaf binnen met de landsrechercheurs al gesproken en we gingen naar de auto toe. Verder, ik ben naar het Schaarlo kantoor van de landsrecherche gebracht en daarna zijn we begonnen met het eerste verhoor.
Ja, kunt u aangeven waar ze u van beschuldigen?
Wat staat in de proces verbaal van 20 mei is het valsheid in geschriften en witwassen. Dat zijn de twee punten.
Kunt u aangeven hoe u zich daar hebt verdedigd?
Wel, ik zal niet inhoudelijk gaan in de zaak. Het is een lopende zaak. Daar heb ik natuurlijk de heer Eldon Pepisoularang. Die zal altijd, wanneer het nodig is, de media te woord kunnen staan met het inhoudelijk van het proces. Maar de verhoren, ik heb totaal waren het 7 verhoors. Die 2 ervan moesten gebeuren. En uiteindelijk zijn ze niet gebeurd, omdat ik bijvoorbeeld gisteren was de 7e verhoor. Maar ik moest op dat moment, werden ze geïnformeerd en ik ook, dat er een procedure ingespannen was door mijn advocaat, artikel 91. Mm-hmm. En daarom... had het verhoor niet plaatsgenomen. Dan werd ik naar het stadhuis vervoerd. Maar in totaal hebben we zeker 5 verhoren en 2 die de intentie was om een verhoor te laten gebeuren. Maar uiteindelijk zijn ze niet gebeurd. In die verhoor zijn de vragen, de antwoorden en de vragen die gesteld werden, werden ze geantwoord. En ja, dat is het proces tot nu toe. En het was duidelijk gisteren in het proces van artikel 91 dat het Openbare Ministerie eigenlijk al de bewaring van nog 8 dagen aan het voorbereiden was. Dat heeft mevrouw Van Lochten, het officier van justitie, met zoveel woorden ook aan een rechtercommissaris en ons verteld. Omdat zij beweerde dat ze nog tijd nodig had aan het collusiegevaar die ze vanaf vorige week donderdag had gebruikt. Voor Cicely van der Dijk en ook voor mij om onze verlenging van 8 dagen te kunnen krijgen. Mm-hmm. Was ook de reden, het argument dat ze gisteren had om eventueel ook vandaag over te gaan naar nog 8 dagen bewaring. Maar ja, we weten allemaal dat het uiteindelijk niet is gebeurd en dat via het artikel 91... heeft Eldon Pepisoularang uiteindelijk mijn onmiddellijke vrijstelling gekregen.
Nou, even over dat collusiegevaar, hè, voor mensen die dit dan niet weten. Dat is eigenlijk bedoeld zodat u getuigen niet kunt beïnvloeden, hè?
Nee, dat ik tegelijkertijd word verhoord, terwijl anderen ook verhoord worden. En dat ik geconfronteerd word met hun verklaringen. En dat eventueel als ik buiten ben, inderdaad, dat collusiegevaar dat ik mij, of tenminste de getuigen die ze... aan het horen zijn, niet kan beïnvloeden of geen contact met hen kan hebben. Dus het is een samenstelling van bepaalde punten. En dat gebruikt de fiscaal, de officier van justitie, gebruikt natuurlijk dat woord collusiegevaar. En dat was ook de reden waarom ze 8 dagen verlenging voor Cicely van der Dijs vorige week wou. Maar dat is ook uiteindelijk niet gebeurd.
Nee. Was u verrast dat u werd aangehouden?
We zagen het aankomen. Wat 9 december 2013 gebeurd is en wat ik al 6 jaar meemaak met de aantijgingen en de politiek sinds dat ik in de radar van de politiek ben gekomen, heb ik al vanaf 2008 heb ik 2 journalisten die 11 maanden lang mij hebben beschuldigd van uitbraak in mijn eigen huis, totdat de verzekeringsmaatschappij mij had betaald, was het gestopt, maar het is wat je meeleeft vanaf 2008. En ja, ik verwacht inderdaad dat het proces van 9 december met de invallen in onze huizen en de politieke partijen, kantoor en andere plekken het inderdaad over zou gaan naar detentie. Ja.
U hebt het eerder en ook gisteren weer een politieke vervolging genoemd. Hè? Waar baseert u dat op?
Nee, het is een politieke vervolging.
Waarom?
Gewoon, het is het. Er zijn aangifte over serieuzere dingen. Er gebeurt niks met die aangiftes. Er zijn 3 statenleden in 2012 geld aangeboden om de zetels van de partij mee te nemen. Er gebeurt niks. Vanwege tactische overwegingen had de PG in september 2012 overwogen naar de landsrechercheurs dat ze niet moesten overgaan naar invallen in de huis van Dien Drozier. Dus er is een kleur.
En... Maar goed, dat zijn andere zaken. Laten we het even over uw zaak hebben.
Uw vraag is waarom? Dat is mijn antwoord. Er is kennelijk keuzes tegenover welke zaken of wie je wel moet onderzoeken en wie niet. Zijn er ex-premiers in het land Curaçao of in dat land Antillen in het verleden vervolgd met al de roddels die erover waren over hun? Nee. Er waren zelfs premiers die hebben gezegd in de media dat ze nooit een salarisslip openmaakten. Er is zoveel verhalen over zoveel mensen in de laatste 60 jaar verteld, maar er is nooit gedaan wat vandaag wordt gedaan met mij. En 11 jaar geleden is het ook gebeurd met een leider die van het volk was en niet van de groeperingen die zich aansluiten over wat er vanaf 2012 hier op Curaçao gebeurt. Dus dat zijn mijn argumenten om te geloven dat er natuurlijk andere motiverende redenen zijn om dit politieke achtervolging voor te zetten.
Wat zegt dat volgens u over het OM?
Nee, het is natuurlijk een politiek instrument die al jaren wordt gebruikt om degene die niet binnen het groep thuis horen, die eigenlijk achter de gordijnen het land meeregeren of zelfs regeren, om ze uit te schakelen. Dus dat is duidelijk.
Nou, hebt u gisteren ook opgeroepen om aangifte te gaan doen tegen de voormalige hoofd van de Veiligheidsdiensten, Edsel Gumbs. Kunt u uitleggen waarom u dat nodig vindt?
In onze zaak hebben we natuurlijk veel informatie verkregen in de laatste 5 maanden met verschillende processen die mijn advocaat heeft geïntameerd. In het gerecht 2 keer artikel 51. We hebben uiteindelijk vandaag het dossier. Na de verlenging van mijn detentie moest natuurlijk het OM de dossiers overhandigen waarover het gaat. En alles geeft aan dat er een oorsprong is van een aantal zaken die gebeurd is toen de heer Edsel Gumbs, voormalige hoofd van het VNA, daarna Veiligheidsdienst Curaçao, VDC, heeft gedaan tegenover 9 zittende ministers een illegale veiligheidsonderzoek. En ja, het is een boodschap naar de 8 ministers die toen ministers waren in het kabinet Schotten, dat die soort informatie die hij heeft verkregen op een illegale manier, wordt vandaag op een of andere manier gebruikt als we dat nodig hebben.
En u gaat zelf ook aangifte doen?
Er is een aangifte tegen Edsel Gumbs gedaan door de Veiligheidsdienst Curaçao sinds 2011, als ik me niet vergis. Dat is ook blijven liggen in de la.
Om nog even terug te komen op gisteren, want u bent gisteren ook behoorlijk tekeer gegaan tegen een aantal collega-journalisten van mij. Wat hebben zij volgens u fout gedaan?
Ik weet niet welke precies.
Nou ja, u hebt onder andere Mariana Heijden genoemd.
Dat zijn de 2 van de uitbraakzaak van 2008. Toen ik net uit de verkiezingen resultaten kwam in 20 april 2007, ben ik bijna 11 maanden, bijna een jaar, ben ik door hun gesleurd in de media dat ik uitbraak had gepleegd in mijn huis. Dus dat is geen voorbeeld, het is een feit.
Wat de afgelopen dagen werd gezegd is dat u niet gegeten zou hebben. Wat is daarvan waar?
Nee, ik had niet alle maaltijden die mij naar voren werden gebracht. Maar ik had. Nee, er werd bij een keuken in Bandenbouw. Het heet, geloof ik, 4th of July. Heet het restaurant. Daar is waar de politie cellen, barber, die krijgen elke dag warm eten en de lunchtijd vanuit 4th of July. Nee, goed eten.
Ja.
Wat het hoort te zijn. En dat krijgen alle mensen die eigenlijk in de politiecellen en barber zijn. En wanneer ik in Scharlo was, voor verhoor, dan kreeg ik daar natuurlijk de warme maaltijd aangeboden. Dus en in de ochtend kreeg je brood, of met ei, of met kaas, of met, zoals ze in het papillons noemen, worst douche. En s'avonds is de keuze ook brood met kaas of brood met worst.
Hoe waren verder de omstandigheden daar in de gevangenis in Barber?
Barber is niet goed. Het is nu een politiecel met koeling, ergo. Het is een gaskamer. Eigenlijk alles wat je doet in je cel, qua hygiëne, urine, wanneer je natuurlijk je grote beurt ook doet, dat al die geuren van al die cellen die komen naar boven, dat maakt iedere persoon in zijn cel, die maakt dat mee. Natuurlijk moet je even afwachten totdat er weer de toiletten worden geflushed. De mensen die daar werken, de politie, bemanning, de mensen van de Stichting Huizenbewaring, die werken ook in datzelfde ambiance. Het is niet goed. Ik denk dat er verbeteringen zijn gebracht aan de politiecellen in Barber. Maar het is niet wat het moet zijn. En er zijn andere gevaren. U weet wat voor gevolgen de hygiëne kan brengen met de gezondheid van mensen. Dat speelt vandaag een rol, zeker in Barber. En met de tijd zal het ook zijn effecten hebben. Dat moet onmiddellijk veranderd worden. De bellen die werken niet. Dat betekent dus dat de gedetineerden die moeten de deuren, de ijzeren deuren eigenlijk met harde klappen eigenlijk slaan, zodat de mensen van de bewaring, huizenbewaring, eigenlijk eerder dan hun ronde hun kom vragen wat ze nodig hebben. Misschien moeten ze flushen, misschien moeten ze douchen. Misschien moeten ze telefoontje plegen naar een advocaat. Het gaat allemaal via de mensen die daar werken. En dat kan niet gebeuren op een normale wijze, op een normale manier met de bel. Omdat de bellen die werken niet. En dan moet je je voorstellen, 2 uur 's nachts, dat één iemand van één van de politiecellen iemand nodig hebt. En de ronde gebeurt niet in de volgende half of 3 kwartiertjes. En dan moeten ze gaan klappen met de deuren. Dus het is eigenlijk een situatie waarbij je denkt dat je in de stenen tijdperk eigenlijk woont. Het kan makkelijk opgelost worden. Ik weet niet of de boodschap via de coördinator van de politiecellen in Barber in Willemstad zijn aangekomen. Maar wij zullen zeker als fractie MFK, en met de ervaring die ik nu heb van de 8 dagen, natuurlijk er werk van maken.
Tot slot, meneer Schotten, u bent nu vrijgelaten op voorwaarde dat u wel beschikbaar blijft, hè, voor verder verhoor. En u blijft ook verdachte. Hoe nu verder?
Ja, het proces zal verder lopen. Dat was het punt vanaf het begin. Het hele lawaai met de detentie. Het kon ook op andere manier. We zouden vanaf de eerste dag zouden we gehoor hebben gegeven aan de verhoor die ze nodig hadden. Dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze met dat circuslawaai, met de lancechauffeur mevrouw Christina, die eigenlijk geweld heeft gebruikt met mijn partner hier in mijn huis toen ze werd gearresteerd. Ja, dat was eigenlijk een macht tentoonstelling die niet hoefde. We zijn mensen die gehoor geven aan een telefoontje. En dat is wat nu eigenlijk gaat gebeuren. Dat op basis van die telefoontje of de afspraak die we maken, zullen we gehoor geven aan een verhoor die alsnog gedaan moet worden.
U blijft wel gewoon in de Staten?
Ik ben in de Staten.
Ja.
Ja.
U houdt niet de eer aan zichzelf nu u verdachte bent in een strafzaak?
Ik ben al verdachte vanaf 9 december 2013.
De aanhouding nu, die verandert daar niks aan?
Hoe noemen ze dat? Innocent until proven guilty?
Laten we het daarbij houden. Gerrit Schotten, ik dank u hartelijk voor uw reactie.
Geen dank. Tot uw dienst.